Goedenavond gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Roelofsen uit Heteren zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 301, de versen 1 en 3. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, laat ons de rustdag wijden. Dat heb ik als thema boven deze dienst gezet. Ik wil namelijk vanavond met u nadenken over het vierde gebod waar het gaat over de Sabbatsrust. We gaan nu met elkaar ook een lied zingen dat begint met diezelfde regel als het thema, laat ons de rustdag wijden. En dat is Psalm 92 en daarvan zingen wij de versen 1 en 3. Dus Psalm 92, vers 1 en vers 3. Wie op God bouwt, die zal niet wankelen. Die zal zoals de berg Sion in Jeruzalem niet wijken. Dat gaan we zo meteen zingen nadat we ons geloof hebben beleden. En dat is Psalm 125 en daar zingen wij de versen 1 en 2 van. Dus Psalm 125, vers 1 en 2, na de geloofsbelijdenis. Want ja, waarom kunnen wij op God bouwen? Wat is het fundament onder ons leven? Dat heeft de kerk van alle tijden en alle plaatsen samengevat in de geloofsbelijdenis. En wij doen vanavond belijdenis met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En ik vraag u om met mij in uw hart te spreken als volgt. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald vanuit de hemel, vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal terugkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt en die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zullen wij God vragen om een zegen over deze dienst? Laten wij bidden. Heer onze God, trouwe en barmhartige Vader in de hemel. Het is vandaag zondag, de rustdag. De dag waarop we bij mogen komen van de week die achter ons ligt. En waarop wij kracht op mogen doen voor de week die voor ons ligt. Heere God, het is zondag en dat is ook de dag dat we als gemeente bij elkaar komen. Als broeders en zusters in Jezus Christus en we elkaar mogen ontmoeten voor uw aangezicht. En dan weten wij dat u degene bent die ons ook vanavond weer hier heeft uitgenodigd. Dat u ook vanavond weer de eerste was. Dat wij naar u mogen luisteren, als wij zo uit de Bijbel lezen. Het is vandaag zondag, de eerste Lijdenszondag. En dan mogen we denken aan dat uw Zoon Jezus Christus voor ons is gestorven aan het kruis. Maar we mogen ook op iedere zondag denken aan zijn opstanding. Want daarom komen wij als christelijke gemeente op deze dag bij elkaar, omdat we mogen weten dat uw Zoon op de zondag is opgestaan. En dat wij mogen rusten in zijn volbrachte werk. Heere God, wilt u ons vanavond ook weer die rust geven. Dat we ons mogen richten op hem en vervuld met zijn kracht de nieuwe week in mogen gaan. Wilt u daarvoor de Bijbel voor ons openen? En als wij dan lezen, dat we dan mogen zien dat het niet alleen een geschiedenis is van lang geleden, maar dat het woorden van u zijn. Woorden vol wijsheid. Wijsheid die ons verandert, die ons wil bekeren. Wijsheid die ons richt op u en ons toerust voor het leven. Wilt u daarvoor alles wat in de weg staat om uw stem te verstaan wegnemen? Wegnemen uit ons hart, uit onze gedachten, zodat wij stil mogen worden voor u. Heere God, open ons hart en laat uw evangelie daar dan in gezaaid mogen worden. Heere God, wilt u ook bij degene zijn die nu of later deze dienst met ons meeluisteren? Wilt u ook hen laten zien dat zij helemaal bij uw gemeente mogen horen? Vader, het gaat vanavond over het vierde gebod, over de rustdag, de sabbatdag. En we willen u vragen of u ons wil laten zien waarom u ons die dag heeft gegeven. En waarom het zo goed is om die rust te bewaren. Hoe dat moet en hoe dat kan. Heere God, wilt u ons daarvoor openstellen? Geef ons een gezegende dienst. Dat bidden wij u. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, ik wil vanavond met u twee gedeeltes uit de Bijbel lezen. Die alle twee betrekking hebben op die rustdag. Het eerste gedeelte is Jesaja 58 en daarvan lezen wij de versen 11 tot en met 14. Dus Jesaja 58, vers 11 tot en met 14. Jesaja 58, vers 11 tot en met 14. Die woorden van de profeet Jesaja die klinken op het moment dat het volk Israël in ballingschap is in Babel. Ze zijn daar zo'n 70 jaar geweest, weten we. En de profeet Jesaja die mocht aan het begin van zijn bediening hen aanzeggen dat ze weggevoerd zullen worden. Aan het eind van zijn bediening mag hij hen ook toezeggen dat ze terug zullen keren. En dan mag hij namens God zeggen van dat er veel werk ligt in dat land waar ze naar terugkeren. Dat ze Jeruzalem zullen opbouwen. Maar hij zal hen ook waarschuwen dat zij dan ook de Sabbatdag bij al dat werk wat ze hebben in ere moeten houden. Dat zal hen tot een zegen zijn. Dat staat in Jesaja 58, vanaf vers 11. Dan zegt de profeet door de Heilige Geest deze dingen. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van wel eer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden, hij die bressen dichtmaakt. Hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Indien u uw voet van de Sabbat terughoudt en mij ophoudt om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt, indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de Heere geheiligd wordt, die geëerd moet worden, indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de Heere. Ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde. En ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing vindt u in Matteüs 12. En daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 14. Dus Matteüs 12, vers 1 tot en met 14. Matteüs 12, vers 1 tot en met 14. Daar lezen we over onze Heer Jezus Christus, die bevindt zich op dat moment in Galilea. En dan lezen we eigenlijk twee gedeeltes die beide gaan over een discussie tussen Jezus en de Farizeeën over het doel, de bedoeling, het wezen van de Sabbat. Matteüs 12 vanaf vers 1. En daar staat: in die tijd ging Jezus op een Sabbat door de korenvelden. En zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen hem: zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Maar hij zei tegen hen: hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters? Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de Sabbatdagen de Sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent: ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is Heer, ook van de Sabbat. En hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem: is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen? Hij zei tegen hen: welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een Sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man: steek uw hand uit. En hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. De farizeeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Tot zover de lezing uit Gods woord. We gaan nu met elkaars voorbereiding op de verkondiging zingen. Psalm 131, de versen 1, 2 en 4. En dan gaat het over de rust die we mogen vinden bij God. Dus Psalm 131, vers 1, 2 en 4. Na de verkondiging zingen we met elkaar uit de bundel Op toonhoogte, lied 111, vers 1 en 3. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. Dat is in de eerste plaats een paaslied. Het gaat over die eerste zondag waarop Jezus is opgestaan. Maar het gaat dus ook over iedere zondag, waarop we terug mogen denken aan dat wat ons leven totaal veranderd heeft. Dat Jezus alles heeft volbracht en wij mogen rusten in zijn volbrachte werk. Dus op toonhoogte 111, 1 en 3 na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie de wijsheid van de geboden van God wil begrijpen, moet bij zijn volk Israël in de leer gaan. En zodoende met betrekking op het vierde, op het Sabbatsgebod, bijvoorbeeld een aantal verhalen de ronde over Rabbi Menachem Mendel uit Polen. Er wordt verteld dat deze rabbi eens een dag lang met zijn leerlingen discussieerde over de bedoeling van de Sabbat. Hoe dat ging, laat zich eenvoudig raden. Het gesprek liep al snel uit op een soort verbaal steekspel, waarbij het vooral ging over wat er nou wel en wat er nou niet mocht op die Sabbat. Eenmaal thuisgekomen na die dag, verzuchtte de rabbi tegen zijn vrouw: ik weet eigenlijk niet zo goed wat ze nu van mij willen. De hele week doen mijn leerlingen maar waar ze zin in hebben, maar als de Sabbat komt, dan maken ze zich opeens wel druk om de heiligheid van God. Dan trekken ze allemaal hun zwarte kleren aan en zetten ze hun beste bondmuts op hun hoofd. Dan gaat het om de letter van de wet en zijn ze beducht voor de kleinste overtreding van Gods voorschriften. Het is zo dubbel. Zijn vrouw keek hem even zwijgend aan en antwoordde toen: heiligheid? Heiligheid, dat is toch niet waar het God om te doen is op de Sabbat? Hij vraagt van ons om op die dag rust te houden, opdat wij zouden genezen. Genezen van al onze menselijke drukte en gewichtigheid. Gemeente, voor veel mensen is die zondag, die rustdag, zoiets als wat die leerlingen van die rabbi ervan hebben gemaakt. Een dag die helemaal in het teken staat van regels en voorschriften. Een dag waarop je vooral heel veel moet en vooral ook heel veel niet mag. Je mag niet uitslapen, want je moet naar de kerk. Je mag niet sporten, want dat is lichamelijke inspanning. En je mag niet winkelen, want dan moeten er andere mensen voor je werken. Dat is helaas het niveau waarop er vaak over de rustdag gesproken en gedacht wordt. Zeker als we het niet met elkaar over iets eens kunnen worden. Of als je in discussie gaat met je kinderen of met je ouders over dat je iets wil en van hen niet mag of andersom. Maar dan draait het eigenlijk alleen maar om de regels en niet om God. En daar is die dag nou uiteindelijk juist niet voor bedoeld. Die rustdag is bedoeld als een dag van God. Want die Sabbat, die rustdag, is in de eerste plaats een geschenk wat wij van God hebben gehad. Een geschenk wat we via Israël van God hebben gehad. Want het is allemaal begonnen op het moment dat God Israël uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd. Daar onder de farao moesten ze eigenlijk 24/7 werken. Dag in dag uit, zonder ook maar een onderbreking. Als slaaf voor die twee steden van de farao. Die moesten ze bouwen. Eenmaal bevrijd mogen ze de woestijn ingaan op weg naar het beloofde land. En God wil eigenlijk niet dat het ooit nog eens zo zal zijn onder zijn volk als toen in Egypte. Hij wil dat ze rusten mogen in dat beloofde land. Daar wacht veel werk. Het is een vruchtbaar land en dat moet bewerkt worden. Maar God geeft hen in ieder geval één dag in de zeven om niet alleen lichamelijk, maar vooral ook geestelijk weer helemaal tot rust te komen, op adem te komen. En om ervoor te zorgen dat ze die rust ook zullen blijven nemen in dat beloofde land, maakt hij er één van de 10 geboden van. God weet namelijk heel goed hoe wij mensen, en vooral ook hoe wij westerse mensen, in elkaar zitten. Wij hebben in het Westen toch de neiging om altijd maar door te blijven gaan. Vanuit gewoonte of vanuit plichtsgevoel. Of om alles uit het leven te kunnen halen, want dat wil je toch? Vanuit de zorgen om ons bestaan, onze hypotheek moet ook betaald worden. Of vanwege onze hang naar rijkdom en luxe, je wilt er toch warmpjes bij zitten? God kent ons ook wat dat betreft dieper dan wij onszelf kennen. En met dat vierde gebod om die rustdag in ere te houden, neemt hij ons als het ware tegen onszelf in bescherming. Hij zegt dat het goed is om één dag in de zeven rust te nemen. Anders draaien we door en verliezen we onszelf in ons werk en komen toch weer terecht in een nieuwe slavernij. Bovendien, zo zegt God, als ik zelf na de schepping, na dat grote werk, ook een dag rust heb genomen, wie zijn jullie dan dat je het beter weet en zonder zo'n dag kunt? Nee, die dag rust, gemeente, hebben we nodig. Nodig om te genezen, zoals die vrouw van die rabbi zo mooi zegt. Om te genezen van waar we ons als mensen zo ontzettend druk over kunnen maken. Om te genezen van al die dingen waar we ons zoveel zorgen om kunnen maken. Om te genezen door ons weer door God te laten helen. Als we bij hem komen. Te midden van onze broeders en zusters. Om ons door God te laten helen. Door God die zegt dat we alles van hem mogen verwachten. Gemeente, behalve dat het dus goed is, gewoon goed voor je om rust te houden, is er nog een reden om die rustdag in ere te houden. Het houden van de rustdag is namelijk ook een belijdenis, een geloofsbelijdenis. Namelijk dat de Heer het ritme van ons leven bepaalt. Het is bijna niet meer voor te stellen, maar voordat God de Sabbat instelde, was er nog niemand op aarde op het idee gekomen om een week van zeven dagen te houden, waarvan er één dag de rustdag was. Men leefde op het ritme van de zon en de maan en men dacht in oogsten en seizoenen. Nou, door een ritme aan te houden wat daar vreemd van is, wat hier los van staat en door God zelf is ingesteld, belijden de Joden dat ze alles van de Heer verwachten. Want je kunt namelijk als mens wel voor dag en dauw opstaan en door blijven gaan tot 's avonds laat. Maar zonder de Heer, zonder de zegen van de Heer is het allemaal te vergeefs. Hij geeft toch de zon en de regen. Hij zorgt toch voor loon naar werk en opbrengst op het land. Daarom kun je als gelovige met een gerust hart dan ook één dag in de week alles uit handen laten vallen. Omdat je weet dat het niet afhankelijk is, alleen afhankelijk is van wat jij doet. Nee, je mag vertrouwen op de Heer, dat hij je alles zal geven wat nodig is. Daarom is het ook niet een willekeurige dag waarop wij rust houden. Het had niet de maandag of de woensdag kunnen zijn. Want het is een geloofsbelijdenis. Want je kiest niet het moment wat jou of je baas het beste uitkomt, maar je kiest de dag die daarvoor door God is ingesteld. En laten we om te beginnen dan bij de Joden blijven. Voor de Joden is die rustdag de Sabbat. Dat is voor hen niet alleen de rustdag, dat is voor hen ook het hoogtepunt van de week. Die Sabbat begint al voor hen op de vrijdagavond. Als er drie sterren aan de hemel staan en als het bewolkt is, dan hebben ze daar een mooi schema voor. Dan, als die Sabbat begint op de vrijdagavond, dan begeven de mannen zich naar de synagoge om te bidden, terwijl de vrouwen thuis zorgen voor een heerlijke maaltijd, de Sabbatsmaaltijd. Zij gaan dan de volgende morgen, zaterdagmorgen, naar het gebedshuis, samen met de kinderen voor iets wat wij tegenwoordig zoiets als een gezinsdienst zouden noemen. En dan, als die dienst voorbij is, dan keren ze weer terug naar huis, waar ze opnieuw heerlijk eten met familie en vrienden, en sluiten ze de dag samen af met het bidden van een psalm om dan vervolgens in rust en vrede te gaan slapen. Gemeente, die Sabbat is iets vol tradities. Het is een dag van rust en regelmaat, met allerlei mooie en oude gebruiken. Als je dan kijkt naar onze zondag, dan steekt die er toch wel een beetje karig bij af. Het is een beetje magertjes. Het heeft deels te maken met de vervlakking die er is in de kerk en in de maatschappij in de afgelopen jaren. Maar het heeft ook wel te maken met dat die Sabbat niet helemaal hetzelfde is als de zondag. De eerste christenen, zo moet u weten, waren Joden. En zolang zij konden, gingen ze gewoon naar de synagoge en deden ze gewoon mee met al die andere Joodse gebruiken. Dus ze hielden de rustdag ook gewoon op de Sabbat. Pas op het moment dat ze niet langer welkom zijn in die synagoge, omdat ze Jezus Christus als de Messias belijden en afzonderlijk bij elkaar moeten komen, dan zie je een ontwikkeling waarin die zondag eigenlijk een steeds prominentere plaats inneemt. Want dat is namelijk de dag waarop Jezus is opgestaan uit de doden. En dat is het bepalende moment voor ons als christenen. Dan mogen wij terugdenken dat wij mogen rusten in het volbrachte werk van onze Heer. En zo groeit door de tijd heen die zondag steeds meer uit tot het hoogtepunt, de feestdag, voor de christelijke gemeente. De eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote, besluit na zijn bekering tot het christendom om van die zondag dan ook maar de officiële vrije dag te maken. En niet alleen voor de christenen, maar voor het hele Romeinse Rijk waar hij de baas over is. Hij doet dat niet alleen om te laten zien dat het geloof in Jezus Christus hem ernst is, maar eigenlijk ook wel om afstand te nemen van de Joden. Want daar had hij niet zoveel mee. Dus het is wel een beetje dubbel. Maar zo is het er wel gegaan. En zo werd hij die zondag de dag van de Heer. De rustdag, de vrije dag. Het hoogtepunt van de week. Maar al snel komt daar de klad in. En moeten de kerkleiders, de kerkvaders, met leden ogen toezien hoe die vrije dag door christenen gebruikt gaat worden, niet voor de samenkomst om in alle rust bij elkaar te komen en God te loven en te prijzen, maar gaan ze bijvoorbeeld vrolijk naar de arena om daar een soort bloeddorstig schouwspel met wilde dieren te bekijken. En in de gemeente, daar zie je ze niet. En daarom besluiten ze om in te grijpen. En daarbij beroepen ze zich op dat sabbatsgebod, dat vierde gebod. Daar heeft zichzelf niks mis mee. Het lijkt me duidelijk dat de zondag nu tot die rustdag is uitgegroeid. Maar zodra die regels die er allemaal golden voor die sabbat, of in ieder geval die de farizeeërs erbij hadden bedacht, een eigen leven gaan leiden, en als die regels ook niet meer zijn uit te leggen richting mensen, nou, dan zijn we eigenlijk weer terug bij af. Dat is eigenlijk ook waar Jezus tegenaan loopt in zijn dag. Hij heeft kort daarvoor in Matthäus 5 tot en met 7 de bergreden, als Jezus spreekt over de wet en de sabbat. Daarin heeft Jezus duidelijk laten zien dat hij die wet ernstig neemt. Dat hij geen titel of jota, zeg maar de twee kleinste tekentjes in het Hebreeuwse schrift, af wil schaffen. Dat wil hij niet. Hij wil die wet in ere houden. Sterker nog, hij wil haar weer tot haar doel brengen. En daardoor legt hij haar soms anders uit dan de farizeeërs en de schriftgeleerden. Hij zegt, eigenlijk, die wet van God die is als het ware als een schildwacht bij de vrijheid die God voor ons bevochten heeft op de zonde en op de wereld. Maar hoe goed Jezus het ook uitlegt en wat voor mooie gelijkenissen hij daar ook bij vertelt, de zelfbenoemde hoeders van de Sabbat, die kunnen daar niet zoveel mee. Hij kan op weinig begrip rekenen, Jezus. En als hij dan op een sabbat met zijn leerlingen door de graanvelden heen loopt, op weg naar de synagoge, lopen er een aantal farizeeërs met hem mee. En zij zien dat zijn leerlingen vanwege een plotselinge trek wat van de halmen pakken, die plukken, tussen hun handen wrijven en dan opeten. En dan spreken ze Jezus als hun meester, als de meester van die leerlingen erop aan. Jezus moet wat doen, want zijn leerlingen doen iets wat niet geoorloofd is op de sabbat. Ze werken. En ja, ook die paar halmen die ze geplukt hebben, zijn naar de letter van de wet oogsten. Want dat is wat ze doen. Graan malen, opeten. En dat mag niet op de sabbat. Zo zijn de regels. Nou, als ik zo een beetje het gedeelte lees, dan heb ik het idee alsof Jezus best wel wat geprikkeld reageert op die zoveelste aanval, die zoveelste strikvraag. Hij wijst hen er dan ook fijntjes op dat er in het verleden grote gelovigen waren die wel iets anders omgingen met de wet dan zij. Dan noemt hij als voorbeeld David, die op de vlucht is voor Saul. Die komt dan bij de tabernakel aan en hij heeft honger en hij krijgt dan van de hoge priester voor hem en zijn metgezellen de toonbroden. Die waren helemaal niet bedoeld voor mensen als David. Die waren voor God en voor de priesters. Maar David mocht ze eten in de tabernakel. En als David dat al mocht, waarom zouden de leerlingen van de Zoon des Mensen dat dan niet mogen? op de Sabbat, als ze onderweg zijn naar de synagoge. Bovendien, zo noemt Jezus als tweede punt, heeft God zelf niet in de wet al een uitzondering voor hen als farizeeërs en priesters gemaakt? Zij moeten toch één keer in de zoveel tijd dienst doen in de tempel. En dat gebeurt ook op de Sabbat. En daarmee zijn ze eigenlijk naar de letter van de wet in overtreding. Maar voor God heeft voor hen een uitzondering gemaakt. Dat weten ze toch. Maar ze zwijgen. Maar of het echt helemaal doordringt, dat weten we niet. Want even daarna beginnen ze weer. Als ze in die synagoge zijn aangekomen. Jezus zegt tegen die farizeeërs op het land daar dat het God niet gaat om de letter van de wet. Zelfs niet om de geest van de wet, maar om het hart van de wet. God ziet veel liever barmhartigheid dan duizenden offers in de tempel. Veel liever naaste liefde dan dat je jezelf van alles en nog wat ontzegt op de Sabbat. Maar juist die liefde en die barmhartigheid die ontbreekt bij die farizeeërs. Het punt wat Jezus maakt is duidelijk. Maar even later volgt dus notabene over die barmhartigheid en die liefde een nieuwe discussie. Als ze zijn aangekomen in de synagoog, hun synagoog. Blijkbaar was dat de synagoge waar die farizeeërs thuis waren. Daar in die synagoge zit namelijk een man met een verschrompelde hand. Maar voordat Jezus er ook maar aan kan denken om die man te genezen, staan die farizeeërs alweer bij hem. Ze hebben een vraag met hem, met het oog op die man. Of nou eigenlijk laat ze het iets breder en iets algemener maken. Met het oog op het genezen van zieken op de Sabbat. Is dat geoorloofd in de ogen van God, of niet? En daarmee proberen ze Jezus eigenlijk opnieuw te laten struikelen. Die man is voor die farizeeën eigenlijk niet meer dan een soort van casus. Een casus om Jezus ten val te brengen. Maar Jezus prikt tegelijk doorheen en die maakt hun gebrek aan liefde en mededogen gelijk pijnlijk duidelijk. Door hen te vertellen over een schaap. Jezus bedoelt met dat schaap dat in die kuil gevallen is, een schaap wat verwenteld is, zo noemen we dat. Dat op zijn rug is gevallen en uit eigen kracht niet meer overeind kan komen. Dan denk je, nou ja, die boer die komt wel weer langs, dat kan dan een ander moment. Maar als een schaap lang op zijn rug blijft liggen, dan gaan zijn ingewanden op zijn longen drukken. Dan stikt het en sterft het dus. Daar doelt Jezus op. En Jezus zegt, als je nou één schaap hebt en dat ligt op zijn rug, op de Sabbat. Wat doe je dan? Laat je het dan liggen om te sterven? Of loop je er naartoe en zet je dat diertje weer op zijn vier poten? Nou ja, ieder weldenkend mens zal natuurlijk het laatste doen. Je helpt dat dier. En als dat al geoorloofd is op de Sabbat, waarom zou je dan niet iets anders goeds mogen doen? Zoals het genezen van die zieke man. En nee, deze man verkeert niet in een levensbedreigende situatie. En ja, die genezing kan dus ook de volgende morgen nog. Maar om zijn punt te onderstrepen, geneest Jezus die man. Voegt hij de daad bij het woord en zegt hij tegen de man, strek je arm. En die arm die vergroeid was, is weer even gezond als die ander. Nou, voor de schriftgeleerden is dat de druppel die de emmer doet overlopen. Nu zijn ze er klaar mee. Wat Jezus steeds weer zegt, dat zet hun hele wereld op zijn kop. Dat de mens er niet is voor de Sabbat, maar de Sabbat voor de mens. Dat hij als zoon van God ook de Heer is van de Sabbat en dus beter weet dan wie dan ook wat op die dag geoorloofd is en wat niet. Maar ze kunnen er eigenlijk niets tegen inbrengen. En daarom besluiten ze maar met elkaar dat ze Jezus het zwijgen op moeten leggen. Door hem uit de weg te ruimen. En dat is dan ook op Goede Vrijdag gebeurd. Gemeente. Laat ons de rustdag wijden. Met die woorden begon ik de dienst. Want laten we wel wezen, die rustdag die staat in onze tijd onder grote druk. In de eerste plaats omdat het in onze samenleving steeds meer vanzelfsprekend wordt dat we zeven dagen in de week beschikbaar moeten zijn voor onze werkgever. Veel werkgevers zouden eigenlijk willen dat we zo flexibel zijn dat wij ook die dag van God op zouden offeren voor het gouden kalf van de economische groei. Het is echt niet meer zo dat alleen in de zorg en bij de hulpdienst er op deze dag verplicht gewerkt moet worden. We zijn eigenlijk als samenleving op een punt aangekomen dat we het misschien zelf ook niet eens meer gek vinden. Dat we onze boodschappen ook op zondag moeten kunnen doen. Van de week zag ik nog een reclame voorbij komen van een warenhuis, een webshop. En die profileerden zich dat zij het enige ware huis waren, dat als je iets op zaterdag bestelde, dat je het zondag in ieder geval geleverd kreeg. En daarmee onderscheiden ze zich van de anderen. En dan kun je er vergif op innemen dat de rest spoedig zal volgen. En als je de reclame zag, het ging helemaal niet om zaken als medicijn of dingen waar je niet zonder kunt. Het ging om luxe producten, om tv's en om spelcomputers. Ongetwijfeld zullen die concurrenten dan ook spoedig volgen. Want ja, wie wil er nou niet wachten? Wie wil er nou nog een dag wachten op wat hij heeft betaald en besteld? Wie durft er nog wat van te zeggen als anderen wel op deze dag willen werken en voor dat bedrijf willen rijden? Misschien wel voor een dubbel salaris en met een ander moment vrij. En waarom zouden wij daar dan geen gebruik van maken? Het is toch snel en gemakkelijk. En die bezorgers, die rijden toch. Ja, daar kun je van alles en nog wat over zeggen. Maar ten diepste is het natuurlijk best wel een hele op jezelf gerichte dag gedachte. Een egoïstische gedachte. Ik wil waar ik zin in heb, op mijn moment hebben. En die reclamejongens van dat bedrijf, die weten daar donders goed op in te spreken. Maar voor dat soort verlangens, voor dat soort gedachten probeert God ons met dat vierde gebod te beschermen. Want hij zegt, die rustdag, dat is geen luxe. Maar dat is bittere noodzaak. En als je die lijn van die gedachten doortrekt, dan zijn we binnenkort allemaal 7 dagen in de week aan het werk. En dat willen we toch niet. We willen die Sabbat toch, die rustdag, die zondag, toch in ere houden. We willen toch bij elkaar komen als gemeente, luisteren naar God. Met elkaar zijn naam groot maken. Een tijdje terug sprak ik een heftruckchauffeur. In Eindhoven. Hij werkte bij onze grootste vrachtwagenbouwer. En had na de dienst eigenlijk weinig tijd om koffie te drinken. Hij excuseerde zich eigenlijk, maar was eigenlijk wel een beetje benieuwd waar ik het dan over zou gaan hebben. Ik vertelde hem dat ik het over de 10 geboden zou hebben. En dat ik het in hetere dan ook over dat 4e gebod van vanavond zou hebben. Ja, daar keek me wat apart aan. Hij vertelde dat hij als heftruckchauffeur ook op zondag moest werken. Dat zijn baas hem op een gegeven moment meegedeeld. En toen had hij nog eventjes overwogen of hij dan misschien niet een andere baan kon zoeken. Hij dacht, er is werk zat, maar had niks gevonden. Lukte niet. Zeker niet in zijn tak van sport. En hij had dan verwacht dat hij extra salaris zou krijgen. Ook dat was niet het geval. Ze hadden gezegd dat in zijn salaris was verrekend. Nou ja, toen hij dus hoorde dat ik het daarover zou gaan hebben, wenste hij mij veel succes. Hij zei, misschien is dat in een dorp als Heteren nog zo, dat je dat vol kunt houden, zo'n rustdag. Maar bij ons in Eindhoven is dat al lang verleden tijd. Dat is een gepasseerd station. Nou, ik kon hem vertellen dat het in Heteren ook al een gepasseerd station is. Zeker sinds de komst van de Kruidvat in ons dorp is werken op zondag ook de gewoonste zaak van de wereld. En ik denk dat hier in de ochtend niet anders is. Gemeente, zolang wij ons als samenleving, als mensen, steeds gekker laten maken en ons dit soort goede christelijke gewoontes als een rustdag af laten nemen, zijn we eigenlijk binnenkort weer terug bij af in de tijd van voor de Romein. Van voor die christelijke keizer Constantijn. En ik vind dat in ieder geval een achteruitgang. Daar kunnen we ons als christenen bij neerleggen. We zijn een minderheid in ons land. En we kunnen denken, we worden toch niet gehoord door onze bazen in hun grote luxe kantoren. We kunnen met een beschuldigende vinger wijzen naar de vakbonden en naar onze politici die dag moeten beschermen. We kunnen ons hoofd schudden over die voortgaande secularisatie en waarom mensen zo dom zijn. Maar we kunnen er ook zelf wat aan doen. Namelijk door niet mee te gaan in die gekte. Door niet zoals al die anderen die bijvoorbeeld hun bestelling op zaterdag hebben gedaan om zondag al te willen hebben. En ja, dat lijkt een druppel op de gloeiende plaat. En dat is echt niet iets waar je zeg maar de tij nog mee tegen zult houden. Waar je het mee zult veranderen ten goede. Maar het is wel een statement, een geloofsbelijdenis, wat we daarmee maken. Daarmee zeggen we, die zondag, die rustdag, die is voor ons heilig. En dan niet heilig in de betekenis die de fariseeën eraan hechten als een dag van regels. Maar als een dag die apart is gezet voor God. Een cadeau van hem. Waarop niets moet en waarop je in de kerk mag zijn, bij hem. Waarop je alles uit je handen mag laten vallen en helemaal tot rust mag komen. Lichamelijk, maar vooral ook geestelijk. Want die twee, die kunnen niet zonder elkaar. Daarom is onze rustdag ook niet een willekeurige dag. Kunnen we zeggen, nou ja, wij werken dan zondags, maar de woensdag die nemen wij vrij. En dan richten wij ons persoonlijk op God. Nee, onze rustdag is een getuigenis, een belijdenis. Het is de dag waarop Jezus is opgestaan uit de doden. De dag waarop hij alles voor ons volbracht heeft. De dag ook waarop we als gemeente bij elkaar komen. Samen zingen, samen naar die Bijbel luisteren. En God, en weten dat God tot ons spreekt. Die zondag, dat is toch een feestdag die we niet kwijt willen raken. En dat is eigenlijk het niveau waarop wij met elkaar, thuis en in de kerk, op ons werk, in onze familie, over die dag moeten spreken. Niet zozeer gelijk over die regels, maar eerst over wat is het hart van die dag? Wat is het mooie van die dag? Waarom heeft God ons dat gegeven? Dan volgen die regels vanzelf wel. Toch is dat blijkbaar niet gewoon. Zo merkte ik op de catechisatie. Ik had bij de jongeren gewoon een rijtje gemaakt. Ik had hen gevraagd, wat zijn nou de christelijke feestdagen? En kerst, Pasen, hemelvaart, het kwam allemaal. Toen zeg ik mis er nog één. Nou, die konden ze niet bedenken. Ik had dat natuurlijk ook wel een beetje gedaan om hen te plagen. Ik zei, we hebben er eentje iedere week en dat is de zondag. Ze vertelden mij dat ze die zo mooi vonden aan kerst en Pasen, dat ze vrij waren. 2 dagen maar liefst en die wilden ze echt niet opgeven. Ik zei, waarom zou je die van zondag wel opgeven dan? Door bijvoorbeeld je huiswerk te doen. Nou ja. Ze moesten toegeven, dat was wel een punt. En dat hadden ze anders kunnen plannen. En dan was het wel fijn als je een hele dag vrij kon hebben. Waarop je kon rusten. Waarop je de dingen kon doen die je leuk vond. En dat je niet het hoofd hoefde te breken over school. Nou ja, gemeente, zo is die dag bedoeld. Om God te ontmoeten. Om geestelijk en lichamelijk tot rust te komen. Om elkaar als gemeente en als gezin te ontmoeten. Ik rond af. Om de rustdag te wijden. Is dit nodig? In de eerste plaats, om te denken vanuit Gods bedoeling met die dag. En als je er dan goed over nadenkt, is zo'n dag vrij toch iets moois wat wij met onze medemens kunnen delen. En is dat toch een prachtige boodschap om te zeggen dat je niet 24/7 altijd maar door hoeft te gaan. Dat je mag vertrouwen op God, dat Hij voor je zorgt. In de tweede plaats is het om die rustdag te wijden goed om ons te realiseren dat het niet toevallig de zondag is. Maar dat het de dag van Jezus' opstanding is. En dat het dus ook een feestdag is. Het hoogtepunt van de week. En in de derde plaats is het goed om ons te realiseren dat echte rust niet zonder geestelijke rust kan. En die geestelijke rust die vind je alleen bij God en zijn Zoon Jezus Christus. Als je zo over die zondag denkt, als je zo over die rustdag praat, dan valt het met die regels ook niet zo zwaar. Die zijn niet bedoeld als een doel op zichzelf, maar als schildwacht bij de vrijheid die God voor ons heeft bevochten op de zonde en op de wereld. Laten wij dan ook een statement maken, een geloofsbelijdenis, thuis en in ons gezin, buiten op ons werk en in onze vriendenkring. Die zondag, die is mij heilig. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. En ook uw dag, de rustdag. De dag die u in al uw goedheid aan ons heeft gegeven. Een dag waarop wij mogen rusten bij u. En een dag waarop wij elkaar mogen ontmoeten als gemeente. Heer, een dag ook die onder druk staat in ons land. Een dag waarvoor we soms ook moeten vechten. En die we soms ook dreigen te verliezen. Heere God, help ons in de eerste plaats om te genieten van die dag. Om die dag niet alleen te zien als een dag van regels en voorschriften. Waarop vooral heel veel niet mag en ook een heel aantal dingen moeten. Maar als een cadeau van u. Wij willen u ook vragen of u ons wil helpen om die dag te heiligen. Om die keuzes te maken die passen bij het karakter van die dag. Die passen bij u, de God van vrede en genade. Van liefde en van goedheid. Heer, wilt u ons ook helpen om iets van die vrede en goedheid, van die rust die wij mogen vinden als christenen bij u, uit te stralen naar de mensen om ons heen. Want de mensen zijn zo druk. De wereld is zo druk. Met van alles en nog wat. Met hun zorgen, met hun vragen. Met de uiterlijke schijn. En met zichzelf. Heere, laat zien dat zij bij u en in uw huis, in uw gemeente, tot rust mogen komen. Zichzelf mogen zijn. Niet druk hoeven te doen, maar eerlijk en oprecht voor uw aangezicht mogen verschijnen. Heere God, laat ons daarvan iets laten zien. Door onze woorden en door onze daden. Heer, wij bidden u voor onze regering. Voor onze koning. Wilt u hen de wijsheid geven om de juiste keuzes te nemen. Voor ons land, ons voor te gaan. En de vrijheid waarin wij mogen leven en waarin wij als christenen bij elkaar komen te beschermen. Tegen alle gevaar van buiten en van binnenuit. Heer, het is onrustig in de wereld. Al een hele tijd. Het nieuws wordt steeds weer beheerst door oorlogen. In de Oekraïne. Er is nu een bestand en wij willen u vragen of u ervoor wil zorgen dat het bestand zal blijven bestaan. Wij bidden u voor het Midden-Oosten, voor Syrië, Irak, al die landen waar zoveel oorlog, dood en geweld is en waar ook uw kerk vervolgd wordt, waar christenen op de vlucht moeten, juist vanwege het geloof in u. Wij bidden u voor Israël, dat zo vaak het mikpunt is van alle haat, van alle spot, van alle aanslagen, van alle geweld. Heere God, wilt u haar vrede geven en haar tot een bron van vrede laten zijn? Heer, wij willen u ook vragen of u met ons mee wil gaan. Als het morgen weer maandag is en we moeten werken of naar school of andere verplichtingen hebben, wilt u ons daarbij zegenen? Wilt u ons er de kracht voor geven en de wijsheid, zodat we ook tot een zegen mogen zijn? Heere God, ga zo met ons mee. Geef ons nog een goede avond. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. En daarna zingen we ons slotlied. En dat is Psalm 138, vers 1 en 4. Dus Psalm 138, vers 1 en 4, na de inzameling der gaven. Wij mogen rusten in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. En daarom mogen wij ook van hierheen gaan als gezegende mensen. Verhef dan uw harten omhoog tot God die in de hemel is. En ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.